2 maanden geleden maakte ik een wandeltocht met mijn zoon Dirk in Noord-Frankrijk. Wij zouden in 4 dagen gaan lopen van Hirson naar Guignicourt. Hirson ligt vlak bij de Belgische grens en Guignicourt ligt aan de Lijn, wel bekend uit de Eerste Wereldoorlog, die rivier. En dat is ongeveer 150 kilometer ten noordoosten van Parijs. De hele context die laat ik even weg. Maar wij zouden dus 4 dagen gaan lopen in Noord-Frankrijk. We gingen er met de trein naartoe. En dat was lastig, want de Franse spoorwegen staakten. Maar ze staakten niet elke dag, ze staakten op onregelmatige tijden. Dus je wist niet tevoren waar je aan toe was. Op de heenreis was het spannend, was het al spannend. We hadden tickets tot Parijs met de TGV, maar dan moesten we vandaar naar Hirson toe. En met veel improviseren, mede dankzij de koelbloedigheid van mijn zoon Dirk, wisten wij toch nog met de trein Hirson te bereiken. Maar het laatste stuk hebben wij echt zo in de trein gestaan. En die Fransen die zijn veel geduldiger dan wij Nederlanders. Want we hebben een uur zo gestaan en je hoort ze helemaal niet mopperen. Ze accepteren het gewoon. Nou, goed, wij wandelen. Dus we zouden van bed and breakfast naar bed and breakfast gaan. En nou is die streek waar we door liepen, is heel dun bevolkt. Dus het is heel lastig om onderdak te vinden. En het is ook vrij lastig om aan eten te komen. Want je komt onderweg geen winkels of restaurantjes tegen. Wel een enkel dorpje waar een paar honderd mensen wonen. Maar daar zijn geen winkels, dus je moet tevoren zorgen dat je voldoende eten bij je hebt. En we hadden dan geregeld dat we 's avonds bij zo'n bed and breakfast dat we ook een maaltijd zouden krijgen. Zodat, nou ja, we toch het hebben overleefd en best gegeten hebben. Maar waar het mij nu om gaat is, op de derde dag, 's morgens, las ik een klein stukje uit een bijbeltje. Ik heb een soort reisbijbeltje met teksten uit de vertaling van de Bijbel in de gewone taal. En als, nou ja, dan wordt er opeens een bladzijde staat dan één tekst. En die kun je dan lezen en daar wat over nadenken. En ik las dus de derde morgen dat wij aan het wandelen waren, las ik een stukje uit Psalm 104, en dat ga ik u even voorlezen. Er staat: als mensen en dieren honger hebben, wachten ze tot u ze voedsel geeft. U geeft ze te eten, ze krijgen meer dan genoeg. Dus als mensen en dieren honger hebben, dus mensen en dieren, wij ook, dan wachten ze tot u ze voedsel geeft. Hey, dus als een dier, hier staat als dus een dier honger heeft, hè, laten we maar even bij de dieren beginnen, dan wachten ze, nou, tot u ze te eten geeft. En God geeft ze dus te eten. En dan gaat het verder, u geeft ze te eten. Ze krijgen meer dan genoeg. Dus er staat ook dat God inderdaad de dieren te eten geeft. Nou, die tekst, dat sprak me aan. En het was ook die derde dag, liepen we veel door korenvelden. Want die eerste 2 dagen, dan loop je door een vrij arme streek, de Tierras heet die. Maar daarna wordt het wat welvarender, dan kom je in Valois. En dat is een beetje de graanschuur van Frankrijk. En liepen we door graanvelden en toen zagen we voor het eerst een ree kop van een ree tussen de graanaren opduiken. Toen dacht ik, zou die aan het wachten zijn op eten? En even daarna zagen we een hazenfamilie op het pad voor ons over de weg heen hippen. Vader en moeder en een paar kleintjes. Dus dan word je eventjes zo bij de dieren bepaald. En ik moet er ook nog even bij vertellen, de dag daarvoor, toen waren wij een kerk binnengelopen. Ik kan er ook nog wel even iets toeristisch vertellen. Ik zie dat ik wel even tijd heb. Dus die streek de Tieras, die staat bekend om zijn weerkerken. Wat zijn dat? Dat zijn kerken die in de tweede helft van de middeleeuwen zijn omgebouwd van kerk naar vesting, zou je kunnen zeggen. Dus die kerken die werden versterkt met dikke muren en torens. Want in die tijd, je hebt het over de, bijvoorbeeld over de 100-jarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland. In die tijd zwierven veel legerbenden door die streken heen. En wat kon je dan als dorpje daaraan doen? Nou, je kon eigenlijk niks anders doen dan met z'n allen naar zo'n kerk gaan. He, je neemt ook wat vee mee. En daar schuilden ze dan in. En ze hadden ook wel wat pijlenbogen mee. En er zaten dus ook van die sleuven in die kerken, waardoor je een pijlenbogen doorheen kon schieten. En dan schuilden ze in zo'n kerk. Totdat die legerbende voorbij was. Nou ja, dan was je al je boerderij kwijt. En het was allemaal leeggeplunderd. Maar je had het leven behouden. En dus in veel plaatsjes in die streek heb je, en dat noemen ze dus weerkerken. Je hebt het ook wel in andere streken in Europa. Nou, en wij liepen zo'n kerk binnen. En dan heb je vaak, van een katholieke kerk heb je vaak een tafeltje waar wat kaarsjes op staan en zo. En daar lag een kaartje met het Onze Vader. In het Frans. Notre Père staat er voorop. En daar staat achterop het Onze Vader in het Frans. En dat las ik eventjes 's avonds toen wij in onze overnachting waren. En er viel mij ook al één dingetje op. Ik zeg het eerst maar even in het Frans en dan eventjes en daarna in het Nederlands. Er staat dus, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En wij kennen dat als, geef ons heden ons dagelijks brood. Daar zit eigenlijk wat raars in, hè? Misschien bidt u het wel elke dag, maar u heeft twee broden in de vriezer liggen. Toch? En dan bidt u, geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, hoezo? Ik heb brood voor een week, heb ik in huis. Dus eigenlijk is dat een zinloos gebed. Toch? Maar als je nou die psalm leest, als je nou even kijkt naar het dierenrijk, daar is het dus zo dat de dieren die leggen in het algemeen dus geen voorraden aan en die moeten bij de dag leven. He, zo'n ree die moet maar zien dat hij die dag zijn korstje opscharrelt en die vader en moeder haas die voor ons de weg overhipte, he, ze moeten maar zorgen dat ze zo de dag hun korstje opscharrelden. En ik ging me toen een beetje afvragen van ja, zo'n tekst, waar komt die eigenlijk vandaan? En wat is de context ervan? En daarom ga ik nu eerst met u eens even die psalm 104 lezen. En dan, ik ga eerst nog even één ander ding vertellen. Kijk, wij kennen uit de Bijbelse geschiedenis één situatie waarin dat ook voor mensen heel sterk gold. Dat geef ons heden ons dagelijks brood. Dat was nou de situatie van het volk Israël in de woestijn. U kent dat allemaal wel. Toen leefden ze van manna. En dat was een soort neerslag van schilfertjes. het natuurverschijnsel wat geleerden nog steeds niet precies weten wat het was. Maar dat kon je, daar kon je koeken van bakken. Dus het leek een beetje op meel. En elke morgen was dat er. Behalve op de Sabbat. Maar de dag daarvoor mochten ze dan voor 2 dagen verzamelen. En daar bakten ze koeken van en daar leefden ze van. Dus daar ging het op dat God hen dagelijks hun eten gaf. Maar goed, verder eigenlijk is het een beetje een vreemde uitspraak. Laten we nou eerst eens die psalm gaan lezen, want dat lost wel veel op van het raadsel waar ik u mee confronteer. Is die er ook? Ja. Ik ga hem gewoon helemaal voorlezen en het is uit de vertaling van de Bijbel in de gewone taal. Dus dat is even heel anders, maar dat helpt wel om het tot je te nemen. Dus ik lees hem gewoon voor en laat het gewoon tot je komen. Ja? Dus ga niet in uw eigen Bijbeltje meelezen, gewoon niet doen. Eventjes gewoon tot je laten nemen. Goed. Ik dank de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Heer, mijn God, u bent machtig. Alles rondom u is stralend en mooi. Overal om u heen is licht. U hebt de hemel gemaakt, strak gespannen als een tent. Hoog boven de hemel is uw paleis. U rijdt op een wagen van wolken. De wind blaast u vooruit. De wind is gehoorzaam aan u. De bliksem doet wat u wil. U hebt de aarde stevig vastgezet. Zo blijft ze staan voor altijd. Toen u de aarde maakte, was er overal water, zelfs hoog boven de bergen. Maar toen uw stem klonk, vluchtte het water. Het vluchtte weg voor de donder. Bergen kwamen tevoorschijn. En rivieren stroomden in de dalen, precies zoals u het had bedacht. U hebt de grenzen gemaakt voor het water. Nooit meer zal het de aarde bedekken. U laat rivieren stromen. Ze stromen tussen de bergen door. Alle dieren komen er drinken. Ook wilde ezels vinden er water. Nou. Ik neem de kans waar. Hoog in de bomen hebben vogels hun nest. Tussen de bladeren klinkt hun lied. U laat het regenen op de bergen. Zo wordt de aarde vruchtbaar en groen. U laat gras groeien voor de dieren, graan en vruchten voor de mensen. De aarde geeft goede dingen aan de mensen. Brood dat hen sterk maakt, wijn die hen vrolijk maakt, olie die hun huid laat glanzen. Heer, uw bomen zijn altijd groen. De hoge bomen die u geplant hebt, daar maken vogels hun nesten. Ooievaars wonen in de hoogste takken. Berggeiten wonen hoog in de bergen. Andere dieren leven in de dalen. Elk dier heeft zijn eigen plek. U hebt de maan gemaakt om het jaar in maanden te verdelen. De zon gaat onder als u dat zegt. Op uw tijd wordt het nacht. Dieren in het bos worden dan wakker. De jonge leeuwen krijgen honger. Brullend vragen ze u om eten. Maar in de ochtend verdwijnen ze. Ze gaan weer terug naar hun plek. Mensen gaan dan aan het werk. Ze werken tot de avond. Heer, wat hebt u veel gemaakt en wat is het allemaal prachtig. Overal op aarde is het te zien. In de zeeën zwemmen dieren, groot en klein, ze zijn niet te tellen. Op het water varen schepen. In de zee leeft Leviathan, het monster dat u hebt gemaakt, om er voor uw plezier mee te spelen. En dan komt die tekst. Als mensen en dieren honger hebben, wachten ze tot u ze voedsel geeft. U geeft ze te eten, ze krijgen meer dan genoeg. Als u ze vergeet, worden ze doodsbang. Als u hun ader wegneemt, sterven ze. Dan blijft er niets van ze over. Maar door uw adem komt alles tot leven. U maakt de hele aarde nieuw. Laat de macht van de Heer eeuwig duren. Laat alles wat Hij gemaakt heeft, Hem vreugde geven. Als de Heer naar de aarde kijkt, beeft ze. Als Hij de bergen aanraakt, komt er rook uit. Ik zal zingen voor de Heer, zolang ik leef. Ik zal zingen voor mijn God, zolang ik besta. Laat mijn lied Hem vreugde geven, want Hij maakt me gelukkig. Slechte mensen zullen van de aarde verdwijnen. Ze zullen niet langer bestaan. Ik dank de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Halleluja. Wat zien we in deze psalm? Hier wordt de Heer geprezen als de schepper van de hemel en van de aarde en als de instandhouder daarvan, als degene die zorgt. Die zorgt voor mens en dier. En wat is nou het thema van mijn preek? Dat is: maak je geen zorgen, want God zorgt. God heeft de hemel en de aarde geschapen. Ik ga nou niet over schepping of evolutie. Daar gaat het mij niet om. Hoe dan ook, de Bijbel is duidelijk. God heeft de aarde geschapen en Hij houdt hem in stand en Hij zorgt ervoor. Hij is actief voor mens en dier om voor ons te zorgen. Dus als wij ons geen zorgen hoeven te maken, dan is dat omdat God zorgt. En het is zelfs een bevel van de Heer Jezus die zegt: pas erop hoor, maak je geen zorgen. Dat zegt hij. Want laten we nu eens overstappen naar het Nieuwe Testament. Want je kunt zeggen: oké, Oud Testament, dichterlijke taal. Het zal wel. Maar wat zegt Jezus? Dat is uiteindelijk degene die het meest gezag heeft bij ons. Nou, dat ga ik u ook voorlezen. En dan komt het volgende tekstgedeelte. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zie, zegt Jezus, precies hetzelfde als in die psalm. Het is die beesten wachten totdat God ze voedt. En Jezus zegt het hier zelf ook. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn lengte toevoegen, één el aan zijn levensduur toevoegen? Dan sla ik een stukje over, dat gaat over de kleding, dat je daar geen zorgen over moet maken. Daar heb ik het nu even niet over. En dan gaat Jezus dus verder. Vraag je dus niet bezorgd af: wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dus de strekking van dit gedeelte is: maak je geen zorgen. Dus moet je eens voorstellen, Ik had gehoopt dat Ellie in de dienst was, want ik roep nu even in u op. Stel je voor, strakjes ga je met de bus naar huis. Volgens mij is Ellie de enige die met de bus naar huis gaat. En je staat hier in het bushokje aan de Parkweg, sta je te wachten op de bus en je raakt even in gesprek met een inwoner van de Grunobuurt die ook staat te wachten. En die zegt, oh, ben je naar de kerk geweest? Ja, ja, ja. Nou, waar ging het over? Je moet je geen zorgen maken. Oh, oh. Ja, dat is een van de hoofdpunten van het christelijk geloof. Je geen zorgen maken. Oh, oh, zegt die ander. Nou, sorry, dat lijkt mij een beetje onwerkelijk. Dat kan je toch niet menen? Want er zijn zoveel dingen waar je je zorgen over maakt en over moet maken. Ja, ja, nee, die man die zei het echt en hij citeerde Jezus. Een hoofdpunt van christelijk geloof is, no worries, geen zorgen maken. Nou ja, goed, inmiddels komt de bus eraan, dus jij moet instappen. Is er geen gelegenheid om het gesprek voor te zetten. Maar je hebt even verteld, een van de hoofdpunten van het christelijk geloof, je geen zorgen maken. Een bevel van de Heer Jezus himself. Moeilijk, hè? Eigenlijk toch onmogelijk. Nou, laat ik om u te helpen eerst een paar dingen zeggen wat het niet is. Dus wat je wel mag doen, hè? Zorgen maken. Ja, hè, piekeren, bezorgd zijn. We weten allemaal wel wat je daarmee bedoelt. Maar het is toch goed om even twee dingen te noemen die het niet zijn. En noem ik het eerste, dat is ergens tegenop zien. Bijvoorbeeld, je moet naar de tandarts. Of erger nog, naar de kaakchirurg. Hè? Daar zie je tegenop. Dat mag. En Jezus zelf, die zag enorm op tegen zijn lijden en sterven. Een wrede marteldood. En Jezus is daar heel open over. Hij zegt, dat ligt als een steen op mijn maag. Daar zie ik enorm tegenop. En hij was ook enorm bang toen het zover was. Dus dat kan. Je kunt ergens tegenop zien. Tegen een gebeurtenis waarvan zeker is dat die zal plaatsvinden. Hè? Jij gaat, of je moet morgen een moeilijk gesprek hebben, dat zeker dat gaat gebeuren. En dan mag je tegenop zien, die zorg mag je ook bij de Heer brengen, maar dat is vervelend, maar dat is iets anders dan wat Jezus bedoelt met je zorgen maken. Wil ik nog iets anders noemen, wat ook mag, en dat is organiseren en plannen. Kijk, en er gaat een beetje de sfeer uit van dit stukje van leef bij de dag. We zien wel. Jezus bedoelde niet dat je niet mag organiseren en plannen. Dus als je op vakantie gaat, mag je best lijstjes maken en over nadenken wat je moet doen. Bekend voorbeeld uit de Bijbel is de tempelbouw. David die mocht de tempel niet bouwen omdat hij bloed aan zijn handen had. Maar hij ging wel alvast alles inkopen. En hij maakte allemaal organisatieschema's van de levieten. De een moest dit doen in groepjes en de ander dat. Dus hij ging alles organiseren en plannen. Dat mag. Er is niks mis mee. Er zit ook een begrenzing aan. Hè? Je kunt iets helemaal dicht organiseren omdat je je zorgen gaat maken. Dan ga je over een grens heen. Maar wat dus niet mag, is je zorgen maken, nou ja, om je dagelijks brood. Eigenlijk functioneert, zoals Jezus dat schetst, functioneert het eigenlijk ook alleen maar in tijden van schaarste. Als je van Jezus, van de Heere God, afhankelijk bent. Ik noemde dat voorbeeld met opzet ook een beetje van het wandelen van ons in het begin. We waren in zekere mate afhankelijk van Gods voorzienigheid. Maar dat had ik nog niet verteld, maar dat vertel ik nu nog even. Wij moesten aan het einde van de reis moesten we ook weer terug. En wij hadden tickets van Parijs naar Groningen. Maar van Gignicourt naar Parijs, dat is ongeveer 150 kilometer, wij wisten niet hoe wij terug moesten komen. Zouden de treinen rijden of niet? Werd er gestaakt of niet? Dus wij liepen daar vrolijk fluitend door Noord-Frankrijk. Maar daar konden we ons best zorg om maken. Hoe moesten wij weer terugkomen? Hoe moesten wij die afstand overbruggen van Gignicourt naar Parijs? Nou, daar kun je dus zorgen om maken. Daar kun je over gaan piekeren. Of je kunt het aan de Heer geven. Wil je afhankelijk van hem zijn? Je kunt ook zeggen, wij moeten ons geen zorgen maken. God zorgt. Wij moeten ons afhankelijk opstellen. Hij is de schepper. Wij zijn de schepsels. Hij stelt zich verantwoordelijk. In Psalm 104, in Matthäus 6. God zegt, ik ben verantwoordelijk. Hou jij je nou maar gedijst. Maak jij je geen zorgen. I am in charge. Ik ben verantwoordelijk, zegt God. En jij niet. Nou, landt hij een beetje. Dat is dus heel moeilijk. Om dat in de praktijk te brengen. Toch? Om dat echt in de praktijk te brengen, om je geen zorgen te maken, om niet te gaan piekeren. Nou, ik wil u 4 tips geven in dit moeilijke probleem. 2 tips van mezelf en 2 tips van de Heer. En ik begin bij de tips van mezelf. Dan heeft de Heer het laatste woord. Nou, de eerste, dat is die Psalm 104. Daar wordt dus in dichterlijke taal beleden dat de Heer de schepper is van de hemel en de aarde. En dat hij hem in stand houdt en ervoor zorgt. En dat wij, mensen en dieren, ons afhankelijk moeten opstellen. Zo'n waarheid, die moet zakken, hè? Die moet van je hoofd naar je hart. Een manier om dat te doen, is zo'n psalm regelmatig te lezen. En het is echt een psalm voor de buitenlucht. Vindt u niet? Het is een psalm die je buiten moet lezen. Nou, geef ik er nog even amper zo'n ander tipje. We hebben hier in de nabij omgeving sinds een paar jaar een prachtig natuurgebied, de Onlanden. Zeg maar ten zuiden van de snelweg naar Drachten en dan tussen Eelde, Paterswolde en Rode en nog een stukje verder naar het westen en dan zuiden naar Winden en Bunnen, als u dat kent. Dat is een prachtig natuurgebied. En vanaf ons huis op de fiets ben ik daar in een kwartiertje. Zo dichtbij is het. Nou, als ik u nou een tip mag geven, ook voor de zomer. Pak die psalm. En ik heb hem in 20-voud. Heeft Henk voor mij gedrukt. Heb ik hem in 20-voud voor u eventjes uit laten drukken. U mag hem dus straks meenemen. En ga nou eens in de natuur, maar bijvoorbeeld, het mag ook op uw balkonnetje, of in de achtertuin, hè, bij Tjerk en Monique. Kijkt u uit over de velden, of op uw balkonnetje, maar u moet in de buitenlucht zijn. Hè? U moet de schepping kunnen zien. En lees die psalm. Want dat is de basis waarom je je geen zorgen moet maken. De basis is dus dat het heel diep moet doordringen. God houdt de wereld in stand. Hij is verantwoordelijk. Dus, en dat geldt dus ook voor de ellende. Hè? Dus daar hoeven wij geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Dus ook in deze psalm kiert dat af en toe ook wel tussen de regels door. Kijk, als er staat, de leeuw brult om zijn prooi. Ja, dan kan ik denken, arme prooi. Hè? En hier en daar zie je, er wordt rekening mee gehouden dat de schepping door de zonde ook slechte dingen heeft. En dat er veel leed en verdriet is. En er wordt ook over gezegd dat God een nieuwe hemel zal scheppen. Dus die ellende is er. Maar wees ervan overtuigd. God heeft de hemel en de aarde geschapen. En hij houdt het in zijn hand. Hij stelt zich verantwoordelijk. En zo'n psalm lezen, herlezen, buiten in de natuur. Dat helpt je om die verantwoordelijkheid te laten zinken. Dus ik heb 20 exemplaren, ik leg ze straks ergens neer. Ik leg ze wel in de kantine op dat tafeltje bij de uitgang. En dan als u wil, mag u er eentje afnemen om mee naar huis te nemen. He? Voor de tent, kan je het ook lezen, op vakantie. Maar als je niet op vakantie gaat, geen probleem. Zoek de natuur op en lees hem. Nou, mijn tweede tip, wat ik u nu vertel, dat is ook een doorgaande lijn, ook in het Nieuwe Testament. En ik noem u drie teksten die eigenlijk tot de geestelijke bagage van elke christen moeten horen. Die teksten moet u kennen, wens ik u toe. En ik kan me eigenlijk ook niet anders voorstellen. Die ga ik even alle drie noemen. Nee, nou komt er nog eentje. Goed, dus even basisbagage voor elke christen. Filippenzen 4 vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd, Paulus zegt het dus ook, maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dus hier komt ook de rol van gebed naar voren. Hè? Dat hebben we vanmorgen gedaan. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Nou, deze tekst kennen we allemaal wel, hè? En dus gewoon doen. De volgende. Petrus zegt het ook. Die zegt, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ik zal u een verhaal vertellen. In 2006 had ik een enorme ellende op mijn werk. Ik werd ineens uit mijn functie gezet. En dat was een enorme dreun voor mij. En uit een soort chagrijn of onverschilligheid zijn Joke en ik toen een keer op vakantie gegaan naar Spanje toe. Naar Nerja in Andalusië. En we hadden daar een huisje gehuurd. En nou ga ik u iets vertellen wat ik zelfs Joke niet weet. En op een keer toen, die wat mij was overkomen, dat drukte zo zwaar op mij. En ik maakte mij alsmaar kwaad op die mensen die mij dat aangedaan hadden. En dat zat altijd maar in mijn denken. En toen was ik een keer in, het was dus een huisje met een zwembad, een soort tuintje eromheen. En dat lag in een heel bergachtig gebied. Je moest dus ook met de auto heel steil omhoog om er te kunnen komen. En toen heb ik een keer deze tekst letterlijk toegepast. En toen heb ik al die zorgen van mijn werk, heb ik in mijn verbeelding, pakte ik die op en gooide ik zo over de muur van het huisje, zo in een kloof daar in dat gebied. Dus als u daar nog eens gaat wandelen en u komt er een pakje tegen. Dus werpt al uw bekommernis op hem. Dat is iets fysieks bijna. En dat kan je dus met nadruk doen. Nou, noem ik hier nog een derde tekst. Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn. Wees tevreden met wat gij hebt. Want hij heeft gezegd, ik zal u geenszins begeven, ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wat zou een mens mij doen? Niks toch? Dat is een krachtige tekst over een krachtige God die wij hebben. Deze tekst heeft mij zeer onlangs nog geholpen bij vrees voor mensen. En dat is een van de oorzaken van zorgen. Het kunnen ook financiën zijn, of je gezondheid, of je kinderen. Maar het kan ook zijn vrees voor mensen. En dan zegt God, de Hebreeën schrijven hier, geen mens kan je nooit wat doen. Dan kan je hooguit doodmaken. Maar je bent bij de Heer veilig. Nou nog de twee tips van de Heer Jezus zelf. Die staan gewoon in dat stukje. Dus we gaan even terug naar Matteüs 6. Kan dat nog even? Eerst vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Het is uiteindelijk een kwestie van prioriteiten. En even ervoor, er staat er ook, naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Hier vindt al een scheiding plaats tussen christenen en niet-christenen. Ziet u dat? Dat zegt Jezus. Niet-christenen maken zich zorgen, christenen niet. Het is gestileerd, dat weet ik wel. En in de praktijk zal het wel eens anders zijn. Maar Jezus die biedt een alternatief, om het zo maar te zeggen. Want we weten allemaal, piekeren, hoe moeilijk dat is om uit zo'n neerwaartse spiraal te komen van bezorgd zijn, je boos maken. Bijna onmogelijk eigenlijk. En Jezus biedt een alternatief. Hij zegt, zoekt eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En de rest, dat komt wel. Zorg ik wel voor. Maar goed, hoe doe je dat? Ook nog wel lastig. Maar ik denk dat we allemaal wel ongeveer weten wat ermee bedoeld wordt. Jezus op de eerste plaats. Zijn koninkrijk op de eerste plaats. Laat ik het nog maar even heel concreet maken. Bij piekeren. Pak de gebedslijst van Open Doors. En ga bidden voor je broeders en zusters in nood. In plaats van je zorgen te maken. Dan zoek je eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Sommigen van u hebben thuis nog zo'n briefje met een straat van de Grunobuurt. Sommigen hebben dat. Kun je bidden voor die mensen uit de Grunobuurt. In plaats van je zorgen te maken. Dan zoek je eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Nou, dat is het alternatief wat Jezus biedt. Nou, dan de tweede tip. Die staat in het volgende vers. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Nou, hier komt Jezus ons een beetje tegemoet. Jezus was een realist en hij wist wel, wat ik hier vraag is bijna onmogelijk. En hij zegt van nou, oké, als je dan zorg moet maken, doe het alleen voor vandaag. Er klinkt ook weer die bede in door, hè? Geef ons heden, dus voor vandaag, ons dagelijks brood. Alleen voor deze dag. Dus zorgen maken, oké, dan, maar voor één dag. Je mag je maar voor één dag zorgen maken. En dan geef, ook er nog even een tipje bij. En dat is een tip van 20 eeuwen kerkgeschiedenis. Begin de dag met de Heer en schrijf je zorgen op van die dag. Begin de dag met de Heer, lees een psalm, zing een lied en schrijf de zorgen van die dag op. Dat is wat Jezus bedoelt. Nou, tot slot lees ik nog één keer die tekst voor, hè. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Als mensen en dieren honger hebben, wachten ze tot u ze voedsel geeft. U geeft ze te eten. Ze krijgen meer dan genoeg. Amen. Nou, we gaan lied 400 zingen. En dat is eigenlijk vooral om het tweede vers. Het tweede couplet. Ja, we zingen wel helemaal. En dat lied 606 is natuurlijk ook heel mooi, dus dat kunnen we ook best nog wel een keer zingen, als dat zo uitkomt.
Afsluiten met een zegen. Mag u bij gaan staan. Zometeen bent u van allen weer uitgenodigd bij de koffie. En voor de mensen die behoefte hebben aan een gesprek of aan een gebed, zijn hier twee pastoraal werkers blijven in de zaal achter. Chris, dankjewel voor je voorbereiding en je preek vanmorgen, de bemoediging daarin. Zullen we danken en dan mag je nog een zegen uitspreken. Daarna zingen we het lied Hou Vol. Okay. Heer, dank u wel dat we zo als gemeente met elkaar onderweg mogen zijn. Heer, met elkaar mogen luisteren naar uw woord, met elkaar mogen bidden, naar elkaar uit mogen reiken in ons verdriet, maar ook met elkaar feest mogen vieren. Heer, onze gebeden bij u bekendmaken, gewoon bij u zijn, bij elkaar zijn, als uw kinderen. En Heer, dank u voor de zegen van deze morgen. Dank u voor het samen zijn. En voor de week waar we ook weer ingaan. Heer, waar zoveel kansen liggen om uit te delen van wat u gegeven hebt in uw liefde, in uw genade. Zo wil ik jullie zegenen met deze zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.
Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier, met elkaar. Een leven lang te gast, er geeft een hemels vaderland voor ons klaar. Houd vol, houd vol, hij laat. Niet los. Er is een zegentocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar. Maar kijk, wij lopen al, wij lopen wat God heeft beloofd achterna. Als voor. Als voor, hij laat niet los. God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat maar komen wat hierna komt, want hij laat ons nooit alleen. En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan. Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan. Als voor, als voor, hij laat. God is naast ons, God is altijd om ons heen. Laat